Mickey Morsa. Het is voor Johanna en mij en voor onze vier jongens bijzonder om hier vanmorgen te zijn. Iedere dienst is natuurlijk bijzonder. Dat is goed om altijd te blijven beseffen. Maar vanmorgen beseffen we ons dat denk ik meer dan anders. Ook vanwege het traject wat achter ons ligt. En dat we vanmorgen eigenlijk apart gezet hebben om God te eren voor hoe hij de wegen geleid heeft, ook van ons. En wij vinden het heel mooi om daar vanmorgen bij jullie te mogen zijn. En juist ook op dit moment samen het woord van God open te doen. En hem aan het woord te laten, ook door het evangelie. En ik wil graag met jullie een gedeelte gaan lezen uit 1 Kronieken 29. En het thema van vanmorgen is, zie onze God. Zie onze God. En we gaan lezen uit 1 Kronieken, hoofdstuk 29. Vanaf vers 1. Mag de volgende dia, mannen. En voordat ik ga lezen, heb ik een vraag. Ook even aan de jongeren. Wie van jullie weet waar dit gebouw staat? Jongeren, ja. Nee, Paul, jij niet. Daar. In Barcelona. Wie van de jongeren of de ouderen weet waar, hoe dit gebouw heet? Incor, de Sagrada Familia. Het is een heel bijzonder bouwwerk. Wij zijn een jaar of 10, 11 geleden daar een keer geweest. En dit is ontworpen door Gaudí, een architect, die in Barcelona heel veel gebouwen getekend heeft. En op een gegeven moment, ik dacht vanaf 1914, heeft hij alle andere opdrachten afgezegd en besloot hij om de rest van zijn leven al zijn moeite en al zijn energie te steken in dit gebouw. Zijn droom was een huis voor God te bouwen in het centrum van zijn geliefde stad, Barcelona. En hij begon fondsen te werven, materiaal te werven, mensen toe te rusten en hij is gaan bouwen. Ik heb opgezocht, dit bouwwerk is nog niet af. De opleverdatum staat gepland op 2026. En dat wist Gaudí. Hij wist, ik zal de voltooiing niet meemaken. Maar hij begon, hij zag als het ware, hij zag de contouren van dit bouwwerk, zag hij in zijn denken. En hij schetste die en het werd een ideaal wat ging leven in zijn hart. En daar gaf hij zich voor de rest van zijn leven. De verrijzenis van deze kathedraal, bestaande uit stenen, even voor de helderheid. Gewoon fysieke stenen. Hij gaf zijn leven daarvoor. Ik kom later in deze dienst nog even terug op de kathedraal Sagrada Familia. Maar we gaan eerst lezen uit 1 Kronieken 29. Verder zei koning David tegen heel de gemeente. God heeft mijn zoon Salomo als enige uitgekozen. Nog jong en onervaren. Dit werk daarentegen, en het gaat over de bouw van de tempel, dit werk daarentegen is groot. Want het is geen bouwwerk voor een mens, maar voor God de Heere. Met heel mijn kracht heb ik voor het huis van mijn God gereed gemaakt. Het goud voor de gouden voorwerpen, het zilver voor de zilver, het koper voor de koper, het ijzer voor de ijzeren en het hout voor de houten voorwerpen. Onyxstenen en andere stenen als opvulling, sierstenen en kleurrijke stenen, allerlei edelstenen en marmeren stenen in overvloed. En omdat ik, het is nog steeds David, een behagen schep in het huis van mijn God, geef ik daarboven mijn persoonlijke vermogen aan goud en zilver voor het huis van mijn God. Boven alles wat ik voor het huis van het heiligdom al gereed gemaakt heb. 3000 talent goud, van het goud van Ofir, 7000 talent gezuiverd zilver om de muren van de huizen te overtrekken. Goud voor de gouden voorwerpen, zilver voor de zilveren voorwerpen en voor ieder werk door de hand van de ambachtslieden. Wie is vandaag gewillig de Heere zijn gaven te schenken? Toen gaven de hoofden van de families vrijwillig. met de leiders van de stammen van Israël. De leiders over 1000 en over 100 en de opzichters over het werk van de koning. Zij gaven voor de dienst van het huis van God 5000 talent goud, 10.000 drachmen, 10.000 talent zilver, 18.000 talent koper en 100.000 talent ijzer. Wat ze aan edelstenen bij zich vonden, gaven ze voor de schatkamer van het huis van de Heere in de handen van de Gersoniet Jeiel. En het volk was verblijd over hun vrijwillig geven. Want ze gaven met een volkomen hart vrijwillig aan de Heere. Ook koning David verblijdde zich in hoge mate. Toen loofde David de Heere voor de ogen van heel de gemeente. David zei: geloofd zij u, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van u, Heere, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, Heere, is het koninkrijk. En u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht en u heerst over alles. In uw hand is kracht en macht. In uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. Nu dan, o onze God, wij loven u en prijzen uw luisterrijke naam. Want wie ben ik? Wat is mijn volk? Dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit. Want van u is alles. En uit uw hand hebben wij het u gegeven. Want wij zijn vreemdelingen voor uw aangezicht en bijwoners. Zoals al onze vaderen. Als een schaduw zijn onze dagen op aarde en er is geen hoop. Heere onze God, heel deze overvloed die wij gereed gemaakt hebben om voor u een huis te bouwen, voor uw heilige naam, dat is van uw hand. Het is alles van u. En ik weet, mijn God, dat u het hart beproeft en dat u behagen schept in wat billijk is. Ik heb met een oprecht hart al deze dingen vrijwillig gegeven. En ik heb nu met vreugde gezien dat uw volk dat hier gevonden wordt, het u vrijwillig gegeven heeft. Heere, God van onze vaderen Abraham, Isaac en Israël, bewaar voor eeuwig deze gezindheid in het hart van uw volk en richt hun hart tot u. En geef mijn zoon Salomo een volkomen hart om uw geboden, uw getuigenissen en uw verordeningen in acht te nemen, om alles te doen en dit bouwwerk waarvoor ik een voorraad gereed gemaakt heb, te bouwen. Daarna zei David tegen heel de gemeente: loof nu de Heere uw God. Toen loofde heel de gemeente de Heere, de God van hun vaderen. En zij knielden en bogen zich voor de Heere neer en voor de koning. En zij brachten de volgende dag de Heere slachtoffers en brachten de Heere brandoffers, 1000 jonge stieren, 1000 rammen, 1000 lammeren met hun plengoffers en slachtoffers in overvloed voor heel Israël. Toen ik me in de achterliggende weken op deze dienst voorbereidde, ben ik bepaald bij dit gedeelte. Ik heb hier nooit eerder over gesproken, maar ik wil vanmorgen met jullie in de tijd die we hebben hier een aantal dingen over delen. Eigenlijk 4 dingen. Dat is de volgende dia. Het eerste is: zie het bouwwerk voor God. Vers 1. Het tweede is: zie de dienaren van God. David en zijn zoon Salomo. Vers 2 tot 5. Zie het volk van onze God, vers 6 tot 9. En het laatste stuk, dat is het gebed, wat ik in zijn geheel ook gelezen heb, wat eigenlijk zegt: zie onze God, vers 10 tot en met 20. Eerst het eerste, dat is gelijk de volgende dia. David is door God geroepen. Even iets over de achtergrond. Ik denk dat de jongeren dit verhaal goed kennen. Hij is van achter de schaapskooien vandaan gerukt, zou je kunnen zeggen, om het volk Israël te leiden. En op een gegeven moment zit hij in zijn paleis, 2 Samuel 7. En wordt zijn hart getroffen. Hij kijkt om zich heen en zegt: ik woon hier in een prachtig huis, in een paleis. En God verblijft in een tent, de ark. En hij begint zijn plan te ontdekken. Ik wil een huis voor God bouwen. En de profeet Nathan wordt opgetrommeld. Die moet er wat van vinden, van dat plan van David. En nadat Nathan nog een keer geweest is, is dit de boodschap. Het is een goed idee dat je een huis voor God gaat bouwen, een tempel gaat bouwen. Maar 2 dingen, David. 1 is: jij gaat het niet bouwen, je zoon zal het bouwen. En het tweede is: Wat God tegen jou wil zeggen, David, is: God gaat voor jou een huis bouwen. Jij wil voor God een huis bouwen. Dat gaat je zoon doen, jij niet, je zoon. En het tweede, God kondigt jou aan, David, dat hij voor jou een huis zal bouwen. Er zal altijd een man uit jouw nageslacht op de troon zitten. Zo gezegd, zo gedaan. Davids jaren verstrijken. Je vindt het in 1 en 2 Samuel. Moeilijke jaren ook. Prachtige jaren en moeilijke jaren. Dat kenmerkt misschien wel het leven van een christen. En in het bijzonder ook het leven van een leider. Jaren van zonde. David ging de fout in. Jaren van wonden. Bathseba, Tamar en Amnon. Absalom. De volkstelling. En een plaag die velen treft en die tot stilstand komt op de dorsvloer van Arauna. En David is al 70 jaar. 70 geweest. Hij is een oude man. En zijn krachten worden minder. En op een zeker moment, broeders en zusters, komt dat plan weer in hem naar boven. Een huis voor God. En in hoofdstuk 29, eigenlijk moet je de context lezen, maar dat kan natuurlijk niet allemaal. Maar in hoofdstuk 29 heeft hij allerlei voorbereidingen getroffen. Hij heeft materialen verzameld, priesters en levieten heeft hij geïnstrueerd. Hij heeft zangers aangesteld, aanbiddingsleiders zou je kunnen zeggen. Poortwachters en bewakers zijn opgetrommeld. En dan in hoofdstuk 28, indrukwekkend hoofdstuk, dan roept hij het volk samen. Alle mensen die een rol hebben, maar ook het volk komt dan op het tempelplein. En zijn zoon Salomo staat aan zijn kant. En hij vertelt aan heel de gemeenschap van Israël hoe hij tot het plan van de bouw van de tempel gekomen is. Hij deelt wat hij gezien heeft. In hoofdstuk 28 vers 19 zegt hij: God heeft het mij laten zien. Hij heeft een visie ontvangen om die tempel te bouwen. Waarom is dat bouwwerk nu groot? Ik zei, zie het bouwwerk voor God. Want dat staat in vers 1, hè? Ziet u dat? Daar zegt David, God heeft mijn zoon Salomo als enige uitgekozen, nog jong en onervaren. Dit werk daarentegen is groot, want het is geen bouwwerk voor een mens, maar voor God. Nou, de eerste reden waarom dit bouwwerk groot is, die tempel, broeders en zusters, is dat het een bouwwerk voor God is. Dat is het verschil tussen Davids paleis en het huis van God. Davids paleis was voor David, de tempel was voor God. En daarom zegt hij, het is een groot bouwwerk. Want, vers 1, het is voor God. Je voelt het al aankomen. Ik wil vanmorgen een aantal lijnen trekken naar de gemeente van de Heer Jezus. Die de tempel is van Christus. Ik weet niet hoe jij naar de gemeente kijkt. Naar de universele gemeente, wereldwijd. Maar ook naar de lokale gemeente hier in Middelburg. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt. Maar het is een bouwwerk voor God. Het is een machtig project. Het is iets groots. Paulus zegt in Efeze 2 vers 20, die tekst onderaan op de dia. Christus, op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heer. De gemeente, lieve mensen, is Gods bouwproject. En het staat nog in de stijgers. En er mankeert ook nog van alles, toch? Als ik je zou zeggen, noem eens 5 dingen, dan denk ik dat je een eind komt. Dat geldt van deze gemeente, dat geldt van de gemeente wereldwijd. Ook van iedere lokale. Het is nog in uitvoering. Maar het is Gods bouwproject. Het is een bouwwerk voor God. En Jezus heeft gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen. Matteüs 16 vers 16. En daar moet je van onder de indruk raken. Dat Jezus gezegd heeft, ik zal mijn gemeente, die ik door mijn bloed verkregen heb, die zal ik bouwen. En als je dat gaat zien, David had dat gezien, hè? Het huis voor God. Weet je wat je dan zegt? Ik ga meebouwen. Je moet erdoor gegrepen worden. Met minder gaat het niet. Want het werk is groot. Je zou ook kunnen zeggen, het werk is omvangrijk. Het werk is zwaar. Want het is geen werk voor mens. Het is een bouwwerk voor God. Gaudi, hey, daar is hij weer, jongens en meiden. Hij zag die schetsen. Misschien heeft hij die op de achterkant van een bierveeltje, heeft hij die Sagrada Familia geschetst met die gevels. En hij heeft er wat kleuren in aangebracht. Als je erop googelt, vind je de schetsen, de originele schetsen van de Sagrada Familia. Ik ben niet zo thuis in de architectuur, maar voor nu had ik me er wat in verdiept. Het zijn handgetekende schetsen. En het kan niet anders of Gaudi moet daar op een gegeven moment toch gegrepen zijn. Ik dacht, dit moet het worden. Dit is het. Hij zag het. En dat is voor ons ook belangrijk, dat je het ziet. Want het plan van de gemeente, met alle respect voor de Sagrada Familia, het plan van de gemeente van de Heer Jezus Christus is veel groter. Het is geboren in de eeuwigheid. Niet in het hart van Gaudi, maar in het hart van God. De gemeente overstijgt de eeuwen. Gaudi's bouwwerk misschien verschillende eeuwen, dat het er staat. Geen idee. Het wordt gebouwd gewoon op een aards fundament van stenen. Maar de gemeente van Christus wordt gebouwd op het offer van de Zoon van God. Het is niet van stoffelijk materiaal, hoe prachtig die stenen van de Sagrada Familie ook zijn. Maar de gemeente van Christus wordt gebouwd van mensen. Levende stenen. Heb je de afmetingen wel eens gezien van de gemeente, het nieuwe Jeruzalem? Openbaring 21, 22. Ik hoop dat je erdoor gegrepen bent. Dat je zegt, ik zal meebouwen aan de gemeente. Waarom is het nog meer groot, David? Hij zegt, er moet ook een plaats van aanbidding zijn. In hoofdstuk 22, vers 19 staat een prachtige tekst. Daar zegt David tegen Salomo, sta op en bouw het heiligdom van de Heere God, zodat men de ark van het verbond in het huis van de Heere kan brengen. Waarom bouw je dit huis, David? Dit grote huis. Ik zoek een huis voor de ark. En de ark, broeders en zusters, was de tegenwoordigheid van God. De ark was the presence of the Lord. De ark was dé plek om God te aanbidden. Weet je waarom de gemeente gebouwd moet worden? Weet je waarom de gemeente de fontein gebouwd moet worden? Dat er hier in deze wijk, in deze stad, een plaats is waar God aanbeden wordt. Waar mensen, het merendeel, ook hier in Middelburg, mensen eigenlijk het zicht op het doel van het leven kwijt zijn. Hier in Nederland, merendeel van de mensen houdt zich niet bezig met de God van de Bijbel. Maar dat er een plaats is waar de levende God aanbeden wordt. En daar kan je je energie wel voor geven. Dat is de moeite waard. Dat is groots. De ark, zegt David. En de derde reden die ik hier noem, is het moet een plaats zijn waar het altaar is. In hoofdstuk 22, vers 19, datzelfde vers wat ik net noemde, staat dat daar de heilige voorwerpen in moeten komen. En als David spreekt over de heilige voorwerpen, dan heeft hij het over het inventaris van de tabernakel, de tempel. En met name natuurlijk het altaar. Het brandofferaltaar wat pontificaal op de voorhof stond. En als je door de deur van de tabernakel kwam, en later ook in de tempel, dan botste je tegen het brandofferaltaar op. Weet je waarom? In de gemeente moet het altaar, het offer van Christus, pontificaal zijn. In onze tijd is het een groot gevaar dat we in de gemeente met van alles bezig zijn. En dat Jezus en zijn kruis en zijn offer en zijn opstanding in de marge belanden. Vanmorgen vieren we dat. We zoeken een plaats voor het altaar waarop Jezus voor ons is geslacht. David, waarom is het nog meer groot, dit bouwwerk? Moet je horen wat hij zegt, dat is echt fantastisch. Hij zegt, mijn zoon Salomo, jong en onervaren, hij moet het huis voor de Heer bouwen, want, en dan zegt hij, het moet buitengewoon groot worden, zodat Gods naam en luister in alle landen bekend worden. We bouwen de gemeente van Christus, zodat Gods naam en Gods luister, dit is Gods schoonheid, Gods heerlijkheid, overal bekend wordt. Weet je waarom de gemeente van de Heer Jezus er is? Je voelt wel aan, het is veel meer dan bezigheidstherapie. We houden de gemeente niet in stand omdat we dat nou eenmaal moeten doen. We hebben hogere idealen. Deze vier. Het is voor God een plaats van aanbidding. Een plaats waar het altaar staat. Maar ook een plaats van waaruit de naam van God wordt bekendgemaakt. Laat de fontein een baken van hoop zijn. Van waaruit de boodschap van het evangelie wordt verspreid. Zie, tweede, de dienaren van God. Volgende dia. Er staat dat het huis van God er niet zonder meer komt. Daar worden mensen bij ingeschakeld. We weten dat van de tabernakel en van de tempel. Ik vat dat even snel samen. Maar we weten dat God heeft niet gezegd, ik bouw de tabernakel of ik bouw de tempel. God zelf heeft daar mensen voor aangewezen en iedereen kon meebouwen. In de woestijn, bij de tabernakel en later ook bij de tempel. Dat is met de gemeente ook zo. Het huis van God is er voor God, maar het wordt wel door mensen gebouwd. Paulus zegt, Gods medearbeiders zijn wij. Nou, dat blijft iets heel bijzonders. God zou de gemeente zelf kunnen bouwen. Dan zijn we van een hoop onvolkomenheden af. Hij kiest ervoor om het niet zelf te doen. Of niet alleen te doen. Hij kiest er ook voor om het niet door engelen te doen. Maar hij kiest ervoor om het door mensen heen te doen. Door mensen heen bouwt hij. Dat was onder het oude verbond, maar natuurlijk nog veel meer onder het nieuwe verbond. Nou, David is een geroepen dienaar. Het is bijzonder dat God daar altijd, in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, mensen voor roept die het huis van God, die leiding mogen geven aan het huis van God. Dat is een geweldig voorrecht. David en later Salomo. En wat is nu typisch voor een dienaar van God? Ik wil daar vanmorgen even bij stilstaan. Ik heb een aantal dingen op een rijtje gezet. Uit deze hoofdstukken. We kunnen dat niet allemaal lezen, maar ik denk wel dat we de kern te pakken krijgen als we dit zien. Er staat van David dat hij het ideaal, het verlangen van God kende. Hoofdstuk 28 vers 2 staat, het leefde in mijn hart om een huis van rust voor God te bouwen. Dus een kenmerk van een dienaar van God is dat hij ziet wat God ziet. Dat is eigenlijk visie. En David zegt, dat is in mijn hart gaan leven. En in hoofdstuk 29, dat hebben we net wel gelezen, vers 3 staat, ik schep behagen in het huis van mijn God. En ik denk dat het de roeping van leiders is om dat over te dragen op de mensen. Die heerlijkheid van het huis van God. Het tweede kenmerk van een dienaar van God is dat hij zich met heel zijn kracht inzet. Dat heeft met roeping te maken. Als je je niet geroepen weet van Gods wegen, laat ik het persoonlijk maken. Als ik me niet geroepen wist van Gods wegen om aan het huis van God te bouwen, zou ik er niet aan beginnen. Ik ga even een persoonlijke belijdenis doen. Ik hoop niet dat ik door de mand val, anders hoor ik het wel. Toen de beroepingscommissie in juni 21, dus dat is al meer dan een jaar geleden, bij ons in Amerongen kwam. We hebben een fijne avond met ze gehad, fijn gesproken. En ik kan me nog goed herinneren dat ik met de mannen, ik weet niet of er ook een vrouw bij was, maar dat ik naar buiten liep. Dat ik ze naar de auto bracht en ze gingen er vandoor. En ik ging weer terug naar huis en Johan en ik zaten op de bank. En we zeiden, we hebben ze netjes uitgezwaaid. We zijn vriendelijk geweest. Nee, dat gaat het niet worden. Het was een heel fijn gesprek, maar nee, we zitten hier goed op onze plek. En werken aan de gemeente. Maar in die maanden daarna is God in onze harten gaan werken, gaan masseren, zou ik bijna zeggen. In november kwam ik hier, sprak ik, een dienst die gewoon ingeroosterd was. Johan en ik waren in die periode ook een paar dagen hier in Middelburg. En het begon aan ons te aan ons te kleven. De gemeente, het werk in de gemeente. En ook naar de andere kant te kijken. Niet alleen de moeite van de gemeente, maar ook de heerlijkheid van de gemeente. Het ideaal wat God ziet. En wij hebben echt gemerkt, het heeft wel even geduurd, eerlijk is eerlijk. Maar we hebben echt gemerkt dat God onze harten heeft opengemaakt. En dat heeft vooral hiermee te maken. Dat God een ideaal heeft voor zijn gemeente. Waar we heel graag een bij willen dragen. Waar we bij betrokken willen zijn. Zodat je ook met heel je kracht kan werken. Dat heb je nodig. Trouwens niet alleen leiders, dat geldt voor ieder gemeentelid. Als je echt voor de gemeente wil geven. Echt dat je kan zeggen met David, ik heb met heel mijn kracht voor het huis van God gewerkt. Dan moet je iets gezien hebben van de plannen van God. De heerlijkheid van God. Paulus zegt, ik beijver me voor u met een ijver van God. Dat verlang ik. Dat de ijver van God over mij, over de oudsten, vaardig is. Over u vaardig is. Zodat we kunnen bouwen aan Gods bouwwerk. David zegt zelfs in vers 3 dat hij vanuit zijn persoonlijke vermogen heeft gegeven. Het gaat daar over goud en zilver. Maar dat is denk ik wel kenmerkend voor roeping. Het is geen 8-tot-5 mentaliteit. De gemeente is niet een hobby die we erbij doen. Het is wel een gevaar, denk ik, in onze tijd. Hè? We zijn druk met veel dingen. En de gemeente komt erbij. Maar Gods grootste project waar hij nu aan werkt, is de verrijzenis van de gemeente. Ik hoop dat jouw hart er ook voor in brand staat. En dat je zegt, daar wil ik aan meewerken. Daar wil ik mijn krachten voor geven. Mijzelf voor geven. Weet je wat ook kenmerkend voor een dienaar is? Is dat je erdoor gevormd wordt door het werk. Van David staat 29 vers 14. Want wie ben ik? En wat is mijn volk? Dat wij de kracht zouden hebben om te geven zoals dit. Want van u is alles. En uit uw hand hebben wij het u gegeven. Niets vormender dan mee te bouwen aan de gemeente van de Heer Jezus. Het is niet altijd makkelijk. Ik denk dat er ook heel veel mensen hier in de gemeente dat weten. Het is niet altijd makkelijk. Maar weet u, Gods doel is de bouw van zijn huis. Maar God heeft nog een groter doel. Is dat mensen gelijkvormig worden aan het karakter van Christus. Dat wij in alles meer op Jezus gaan lijken. En soms is leiding geven daar een van de snelste manieren voor. Om het karakter van de Heer Jezus te ontwikkelen. Bij David zie je dat. Hij zegt, wie ben ik? Wie ben ik? Het is mooi, hè? Dat zijn geen vrome woorden, want God test dat in de praktijk. Want David gaat het huis niet bouwen. God heeft gezegd, je mag alles voorbereiden, maar het echte werk gaat Salomo doen. Nou, moet je nagaan wat dat voor David betekende. En weet je wat ik zo mooi vind? Zijn laatste krachten in zijn leven. Hij verzamelt al die materialen, al die mensen. En als het moment van bouwen gaat beginnen, zeg maar, je zegt de feestelijke opening van het bouwwerk, het gaat beginnen, dan zegt God, oké, en nu Salomo, jij mag het gaan doen. Dat is zo belangrijk, dat je in het huis van God niet gaat voor eigen eer en eigen roem. Maar dat we gehoorzaam zijn. Echt gehoorzaam zijn. Want God is streng met zijn dienaren. Kijk naar Mozes. Kijk naar David. Ik voel die verantwoordelijkheid. Want God kijkt niet zozeer naar mooie woorden, ook niet hier op het podium. God is niet per se onder de indruk van vlotte preken. God zoekt harten die naar hem uitgaan. Tegen Salomo zegt David, dien hem met een volkomen hart Want de Heere doorzoekt alle harten. En hij heeft inzicht in alle gedachtenvorming. Heere God, houd mij aan de hartbewaking. Zo heb ik het hier genoemd. Houd mijn hart op u gericht. Salomo, durf je nog? Ik zie dat voor me, dat David zijn zoon dan bij zijn arm pakt. En dat hij zegt, richt je hart volkomen op de Heere. Houd je aan zijn inzettingen. Doe de wil van God met een volkomen hart. Want God doorzoekt de harten, Salomo. God weet wat er in jou omgaat. God is niet onder de indruk van jouw prachtige bouwen. God is onder de indruk van wat zijn jouw motieven om te bouwen. Salomo, durf je nog? Niet als er ook niet stond, wees niet bevreesd, wees niet ontsteld, want ik ben met u. God heeft ons bemoedigd, wij hebben geaarzeld om het beroep aan te nemen. Niet zozeer vanwege u, maar vanwege de grootsheid van het bouwproject. En omdat het ook nauw luistert. Het gaat om het hart. Wat beoog, Leander, wat beoog je nu echt met de gemeente? Maar wat ons over de streep haalt en houdt, is dat God gezegd, wees niet bevreesd, want ik ben met u. En als laatste, David beseft dat hij op de schouder staat van zijn voorgangers. En dat geldt ook van Salomo. Hij zegt, ik ben als een schaduw, vers 10. Als een schaduw zijn onze dagen op aarde. Die grote koning David, ik had hem wel eens willen ontmoeten, jij niet? Die staat daar op het podium met Salomo, die jonge man naast hem. En hij zegt, joh, mijn dagen zijn als een schaduw. En dat is geen vrome praat. Het is gewoon, joh, ik ben maar voorbijganger. Salomo, jij gaat verder. Weet u, ik heb dat even toegepast. Ik voel me jong, ik ben nog maar 37. Ik vind dat jong tenminste, u ook hè? Zeg maar ja. Maar ik ben zo dankbaar dat er oudere broeders zijn die mij zijn voorgegaan. Ik denk aan Jaap, hier. Die verschillende jaren in de gemeente trouw gediend heeft en het stokje overdraagt. Zijn liefde en zijn ijver zijn een voorbeeld voor mij. Hoe hij heeft volgehouden nu hij op deze leeftijd is. Ik denk ook aan Milan Rietje. Jullie die al meerdere jaren, meer dan 35 jaar, de gemeente van de Heer Jezus dienen. En van wie wij, Johan en ik, jullie als onze mentoren zoveel hebben mogen leren. Want jonge dienaren hebben het nodig dat oudere dienaren zeggen, jij mijn zoon, ken de God van je vader. En dien hem met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel. Jonge dienaren hebben senioren nodig die voor hem bidden, zoals David hier voor Salomo bidt, vers 19. Geef mijn zoon Salomo een volkomen hart om uw geboden, uw getuigenissen en uw verordeningen in acht te nemen. Miel, ik wil je persoonlijk bedanken voor jouw leven die deze boodschap naar mij heeft uitgesproken. Dien de Heere met een volkomen hart en geef je aan de gemeente van Christus. Dat voorbeeld heb je mij gegeven. En je hebt me aangespoord, ook op kruispunten, ook in de achterliggende maanden, om de roeping van de gemeente te aanvaarden. En je was als een Salomo die tegen mij zei, zie, de Heere heeft je uitgekozen om een huis voor God te bouwen. Wees sterk en moedig. Ik heb dat echt enorm gewaardeerd. Want dienaren van God hebben bemoediging nodig. Hebben advies nodig. Het zijn geen krachtpatsers. Het zijn eigenlijk hele kleine jongens. Ik zeg nog kort iets over het volk van God. En ik eindig met zie onze God. David is geroepen. Hij dient met heel zijn kracht. En weet je wat zo fantastisch is in dit hoofdstuk? Zo fantastisch. Dan komt het volk van God. Je zou kunnen zeggen, de gemeente. En David zegt, wie wil er meebouwen? Wie wil er ook iets geven? Het gaat daar letterlijk om goud en zilver. Maar wie wil er wat geven? En dan komen de leiders, de hoofden van de familie komen naar voren. En heel de gemeente geeft. Vrijwillig, met een volkomen hart en vreugdevol. Weet je waar ik van droom? Van een gemeente, van het volk van God, wat helemaal betrokken is bij de bouw van het huis van God. Ieder die de Heer Jezus kent, heeft iets bij te dragen. Of het nu op de achtergrond of op de voorgrond is. Paulus zegt, samen bent u het lichaam van Christus. En ik vind het zo gaaf om te zien. Ze komen naar voren, ze geven hun goud en zilver. En dan staat er vers 9, het volk was verblijd over hun vrijwillig geven. Want ze gaven met hun volkomen hart vrijwillig aan de Heer. Er is niets heerlijkers voor een leider om te zien dat het volk helemaal in is en meebouwt. Er staat aan het einde van vers 9, en David verblijdde zich in hoge mate. Als een leider daar al blij over is, hoeveel te meer God, als de hele gemeenschap zich rondom het kruis begeeft en zegt, wij willen samen in de gezindheid van Christus meebouwen. En dan komt het slot, laatste dia. Zie je al dat materiaal liggen, dat goud en dat zilver, dat ligt op één grote hoop. En dan staat er, toen loofde, vers 10, David de Heere voor de ogen van heel de gemeente. David, die oude man, doet een stap naar voren. En hij begint God te prijzen. Daar had ik graag bij geweest. Hij heft zijn armen op, die oude man. En er komt uit wat erin zit. Hij zegt, gelooft zij u, Heere, onze God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij prijst God als de eeuwige. En dan zegt hij in vers 11, van u, Heere, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Hij noemt allerlei eigenschappen op van God. Dat kan niet anders of hij is daar vol van. De eigenschappen van God. Het gaat in zijn leven om God. Om wie God is. En dan zegt hij in vers 11b, de God die alles bezit. Alles wat in de hemel en op de aarde is. Het is allemaal van u. Wat heerlijk als je zo in het leven staat. En ik zeg, het is allemaal van u, Heer. Hier komt openbaar wat er in het hart van David is. Het gaat echt om God. Rijkdom en eer, vers 12, komen uit zijn hand. En in vers 13 zegt hij, nu dan. Eigenlijk spreekt hij de gemeente aan, hey, nu dan, wat staat ons dan te doen? God te prijzen, God te eren, hem de lof te geven. Lofprijzing is meer dan een lied zingen. En lied zingen is geweldig. Maar lofprijzing is een hartsgesteldheid. Die zegt, we willen God werkelijk de eer van zijn naam geven. De credits, Heer, zijn voor u. Niet ons, maar u. En als dat de gemeente doortrekt, die gezindheid, voor God, voor u, Heer, dan vallen heel veel andere dingen in de gemeente op zijn plek. Als we samen rondom het kruis staan, ik beeld dat maar even in, en we kijken samen naar boven, en we zien daar het Lam van God voor ons geslacht, die voor ons de dood heeft gedragen en het leven heeft verdiend. En we kijken als gemeente naar hem. Zie het voor je. En we zijn onder de indruk van zijn liefde en van zijn opoffering. En we prijzen hem voor zijn overwinning, voor zijn opstanding uit de dood. Als we dat doen als gemeente, weet je wat dan het effect is? Dat we minder naar elkaar kijken. Daar hebben we niet zoveel tijd voor. We zien wel om naar elkaar en we houden van elkaar. Maar in Jezus wordt de gemeente één. U maakt ons één. Dat is het. In Christus is er eenheid. Laten we hem prijzen, van hem onder de indruk zijn, vol ontzag voor hem staan. Dan vallen heel veel dingen in de gemeente op zijn plek. Lieve broeder, lieve zuster, is God voor jou groot? Kan je vanmorgen zeggen, God is goed voor mij? Beleid je vanmorgen dat God almachtig is in je leven? Beleid hij dat hij trouw is? Zit je hier vanmorgen en zeg je inderdaad, God heeft voorzien. Is hij genadig voor jou? Zie je zijn glorie? Is hij aantrekkelijk voor jou? Wie hij is? Dan zeg ik met David, loof dan de Heere, je God. Daarvoor ben je geschapen. Dat is je bestemming, hem te prijzen. En de reactie van het volk is veelzeggend. Vers 20. Toen loofde heel de gemeente de Heere. En ze knielden en bogen zich voor hem neer. Ik zou zeggen, loof dan de Heere, je God. Halleluja. Amen. We gaan met elkaar een loflied zingen. Zie onze God.